Maar de grote ster van de avond was natuurlijk Peter Pannekoek.
Ja, schrik niet. Ik heb een bekend gezicht en ik ben 10 jaar ouder.
Hebben hoeft hij ook niet meer met haar te tongen op de rode loper.
Ja, heb je nog avontuurlijke verhalen over de televisier? Want jij was erbij aanwezig, dus ik wilde verhalen.
Niet.
Nee, ik had een uitvaart, dus ik kon er helaas niet bij zijn. Ik wil natuurlijk de verhalen die wij als kijker niet hebben meegekregen.
Ja, ik heb
Wat is er gebeurd?
Hoeveel mag ik er vertellen?
Twee.
Oké. Ja, want ik heb er een hoop. Nou, het spectaculairste eigenlijk. En ik ga meteen zeggen, het liep goed af. Want anders gaan mensen zich zorgen maken. Ken jij toevallig Jiva van Spuiten en Slikken?
Ja,
die heeft ook in Expeditie Robinson gezeten. Ja. Nou, die zat naast mij. En nou, het was allemaal afgelopen. En zij loopt die steile trap, je kent ze, in Carré af. En zij gaat vol op de bek. En, nou,
maar van boven tot beneden echt?
Niet zo ver, maar het was wel het was een flinke smak. Oh. En je zag ook dat haar enkel een flinke klap had gekregen. Dus ja, zij was met haar manager en die zaten daar toen beneden. En nou ja, goed, iedereen moest eruit. Dus het duurde ook even voordat ik erbij was. Dus ik zei van ja, moet ik misschien ijs halen of zo? Ze zei, oh nee, mijn enkel heeft wel wat vaker meegemaakt. Nee, komt helemaal goed.
Moet ik natuurlijk vragen, had ze een borreltje om?
Op dat moment denk ik nog niet.
Nee, want dan voel je natuurlijk niet zoveel. Dus
nee,
misschien
klopt.
Was het niet zo door. Maar...
Ja, nee, maar volgens mij was iedereen gewoon nog nuchter. Want iedereen had natuurlijk 1,5 uur daar braaf zijn mond zitten houden. En pas daarna ging de bar open. Dus maar een uur later of zo zag ik haar heerlijk op haar hak daar rondstiefelen. Dus blijkbaar was het inderdaad ook oké. Maar dat,
het heeft een hele flexibele enkel.
Ja, ja blijkbaar, ja.
Oké, dat is één.
Dat is één, ja. En dan de grote ster van de avond was natuurlijk Peter Pannekoek.
Ja.
Die erbij is gehaald om de boel een beetje op te spicen. Nou, dat is heel goed gelukt. En hij nam mij ook een beetje te grazen. En in de show, hij vergeleek me met Patrick Bateman, die van American Psycho. Nou, hartstikke gezellig. En op een gegeven moment, ergens halverwege de nacht, ben ik in een kroeg in Amsterdam, Bolle Jan. Nou, je kent het wel. En
was een beetje de afterparty.
Nou, niet de officiële, maar toen de afterparties allemaal ook gesloten waren, toen hadden veel mensen tegelijkertijd het idee om daarheen te gaan.
Was Kees van de Spek daar ook?
Heel misschien was Kees daar ook. Ja.
Die loopt altijd alle afterparties nog af.
Dus,
ja.
Nou, en Kees heeft een neusje voor de allergezelligste plekken. Dus, en ik ben achter Kees naar Bolle Jan aangegaan. En het was inderdaad heel gezellig. Op een gegeven moment komt daar Peter Pannekoek binnen. En die zegt, hey Rob, ben jij er ook? Ik zeg, ja, wat denk je dan? Natuurlijk ben ik er ook. En zei hij, nou ja, ik heb letterlijk gevraagd aan de organisatie wie van de mensen die ik te grazen ga nemen ook daadwerkelijk in het publiek zitten. Want ik vind het wel zo eerlijk om mensen die er niet zijn niet zo hard aan te pakken als mensen die ik nou in principe gewoon recht in hun gezicht kan kijken. Dus de organisatie had tegen hem gezegd dat ik er niet was. En toen heeft hij zich ingehouden.
Niet. Mocht je ook weer niet over die rode loper?
Nou ja, ik was er wel.
Maar mocht je over de rode loper?
Ik mocht zelfs over de rode loper.
Ja, dan is het toch raar dat zij die informatie hebben verschaft.
Ja.
Misschien wilden ze je een beetje sparen. Want zij kende Peter Pannekoek natuurlijk.
Ja, dat zou goed kunnen. Want hij zei wel van, nou, ik heb echt nog voor 10 jaar keiharde grappen nu over jou in mijn mouw. Dus ik durf nu niet meer naar het televisiegala.
Dat snap ik. Volgend jaar, hij zal er vast en zeker weer bij zijn.
Ja.
Dat is echt een groot succes.
Hij wordt als eerste geboekt.
Denk ik toch.
Ja.
We gaan beginnen, hè?
Zeker weten.
Mijn naam is Bridget.
En dit is Rob Goossens. En dit is de BLVD podcast.
Ja, Chantal Jansen weet met 3 bonuskinderen als geen ander hoe het is om te leven in een samengesteld gezin. Afgelopen weekend ging haar serie Een Grote Familie in première op Videoland. De regie is in handen van Wil Koopman. Superleuke cast, ziet er heel mooi uit. Kunnen we hier spreken, Rob, van een groot succes of viel de serie stiekem een klein beetje tegen?
Ik zou zeggen dat het wel een succes is. Ja, ik hoor dat er veel mensen over. Afgelopen week was de première en nou, iedereen wilde het ook zien. Dat is vaak natuurlijk wel een belangrijke indicator. Ja, en ik was dit weekend zelf aan het kijken en ik heb gewoon Expeditie Robinson gemist. Omdat ik lekker aan het bintje was.
Oh ja?
Ja.
Hoeveel hebben we er gezien?
Ik zit nu bij 5 of 6 of zo.
Oh, dat is wel heel voortvarig, vind ik dat.
Ja, ja.
En wat vond je er zo goed aan?
Het is niet, ze hebben het zichzelf niet al te ingewikkeld gemaakt. Dus het is, ze zijn nou eigenlijk gewoon heel dicht bij de situatie van Chantal zelf gebleven. En hebben die toen bizar gemaakt door dan haar ex aan de overkant van de straat te parkeren. En wat ik gedurfd vind is dat de kinderen, die zijn best wel gemeen tegen elkaar. En nou, dan moet je net maar durven als makers en als acteurs natuurlijk. Want nou, er zijn toch ook mensen die dan denken van nou, je bent zo gemeen in die serie, dan zou je dat in het echt ook wel zijn.
Maar daar was nou juist ook een beetje de kritiek op, toch?
Ja, ja. En,
dat ze te hard waren, te vervelende kinderen.
Ja, en dan denk ik, ja, de kinderen kunnen gewoon heel vervelend tegen elkaar zijn. En ja, als je wat verder kijkt, dan zie je ook dat het gelukkig allemaal ook wel weer goed komt. Maar ja, dat hoort er wel een beetje bij.
Ja, zover ben ik nog niet. Ik heb de eerste twee gekeken. Oh, ja. En ik had wel wat moeite met het samengesteld gezin, hoe dat was samengesteld. Ik had een beetje moeite met de geloofwaardigheid.
Ja.
En daardoor dacht ik na twee, ik zet het weer even uit en dan kijk ik van de week weer door. Ik vind het er hartstikke mooi uitzien en een leuke cast, absoluut. Ja. Maar ja, ik vond het er wel een beetje te dik allemaal bovenop liggen.
Ja,
maar dat verandert dus misschien nog als ik doorkijk.
Nou, wat in ieder geval niet verandert, maar dat kan ook bijna niet. Ik zag mensen klagen dat Chantal Jansen en Jeroen van Koningsbrugge altijd gewoon, ja, wat voor naampjes ze er ook opplakken, altijd Chantal Jansen en Jeroen van Koningsbrugge zijn. Ja, daar ontkom je niet aan. Ik heb wel eens met Zweedse journalisten gesproken, dat ik ze een compliment gaf over de series die zij maken. Dat ze echt helemaal verbaasd waren van, hoezo vind je dat dan zo goed? En die hebben dus hetzelfde als wij met hun mensen, ja, omdat zij die gewoon te goed kennen.
Maar toch, ik heb dat een keer bij Oprah Winfrey gehad. Volgens mij in The Butler speelde zij. Of in de
Ja.
En ik heb één tel gedacht, oh, Oprah. En toen was ik het helemaal kwijt. En ja, dat vond ik zo knap, want iedereen kent haar zo goed. Wij keken natuurlijk dagelijks naar haar programma. En toch wist zij mij daarvan af te brengen.
Ja.
Dus het kan wel. Dat wil ik er eigenlijk meer mee zeggen.
Dat ben ik met je eens. En ik heb dat ook nooit echt zo gehad met Linda de Mol in Gooise Vrouwen, moet ik zeggen. Natuurlijk, het is Linda de Mol, maar op een gegeven moment heb je al door dat het een uitvergroting is. En misschien dat het ze hier in de weg zit, dat we weten van Chantal dat ze ook zo'n soort leven heeft, dat het moeilijk is om daar als dan het verschil te zien als kijker.
Ja, ja, dat zou kunnen. Het viel wel op dat de kinderen heel goed spelen.
Echt fantastisch, hè?
En dat is ook niet altijd het geval in Nederlandse series.
Nee, toevallig zijn we nu mega verwend met ook Oogappels. Ja. Dat natuurlijk ook van Wil Koopman is, waar ook al die kinderen echt fenomenaal in zijn. En nu weer, en nou ja, wat ik net zeg, je moet het ook maar durven als kindacteur om zo gemeen te doen tegen een, dan niet echt stiefbroertje of zusje, maar alsnog. Ja, dat, en dat is.
Misschien gaan we in Nederland nu ook meer beseffen dat het acteren is.
Ja.
Hè, ook op jongere leeftijd. In Amerika gaan ze natuurlijk al heel vaak op jongere leeftijd naar allerlei theaterscholen en dat soort leren. Dus misschien komen we nu ook meer in de professionele hoek wat dat betreft.
Ja.
Soms kun je ook enorm ergeren aan kindacteurs. En dan is het niet zozeer in de serie, maar wel daarbuiten.
Ja.
Dat had jij pas.
Nou ja, ik ben best wel fan van Millie Bobby Brown, die we kennen
Stranger Things. Ja, tuurlijk.
En die had deze week een interview gegeven waarin ze vertelde, ze kreeg de vraag hoe ze feminist is geworden. En toen bleek dat ze naar een medium is, dus zo'n helderziende is gegaan. En die had tegen haar gezegd, ja, jij bent feminist. Ik dacht, wat is dit voor debiel verhaal?
En toen heeft ze zich voortaan feminist genoemd.
Ja, want dat medium zei dat, dus dan was het zo. Dus ik denk van, ja, maar er zijn 100 miljoen redenen om feminist te zijn. En zelfs als dit de reden is dat je erin gaat verdiepen.
Verzin iets anders.
Ja, toch? Ja. Zeg gewoon van, nou, ik ging Enola Holmes doen. En ze boden me nog geen kwart van mijn mannelijke tegenspeler. Vond ik zo bizar. Daar heb ik toen een punt van gemaakt. En toen kwam ik met anderen in gesprek. Of zoiets. Het maakt mij allemaal niet uit. Maar een medium.
Meer zoals Emma Watson het destijds heeft gedaan.
Ja, toch?
Ja, ik snap je. Veel goede kinderacteurs stappen helaas ook weer uiteindelijk die wereld uit. Dat ze heel iets anders gaan doen. Heb je wat voorbeelden?
Jazeker. Er zijn er echt heel veel. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel kindacteurs die gewoon best wel in ons hoofd zijn blijven hangen.
Ja.
En ik vind het ook heel gezond dat er dan een aantal zegt van, nou, we gaan gewoon lekker wat anders doen. Ik heb wat leuke voorbeelden
voor je.
Ja,
maar het waren wel precies de goede volgens mij.
Nou, Rick van Gastel. Wat deed hij ooit? Abeltje.
Oh, was hij Abeltje?
Hij was Abeltje, ja. Wat denk je dat hij nu doet? Doet hij nog showbiz?
Nee, volgens mij doet hij iets in de horeca.
Hij werkt in de zaak van zijn vader.
In horeca gelegen? Ja. Ja, zie je? Ja, dat wist
ik. Nou, vond ik dus leuk. Ja. Olivier Tuinier, die heeft echt kwartetten met kinderfilms. Iconische kinderfilms waar hij in heeft gezeten. Het zakmes, De kleine blonde dood. Hij heeft nog, toen hij net wat ouder was, heeft hij in Afblijf, de Carrie Slever film, gezeten.
Maar het zakmes, kan ik je natuurlijk wel een verhaal over vertellen. Mijn zoon heet Mees en hij heet ook Mees in die serie. Zo'n fan was ik.
Kijk, Nou ja, dat zegt een hoop. Maar Olivier die heeft ook gezegd van nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Ik stop met acteren.
Wat is die gaan doen?
Weten we niet.
Onbekend.
We niet. Ja, gewoon opgegaan in...
Vanished.
Vanished in thin air, zoals de Engelsen dan plachten te zeggen. Abby Tan, dat is dat hele schattige meisje uit Het Paard van Sinterklaas.
Ja.
Die is dus rete slim. Die heeft gewoon universitaire master gedaan. Die kan programmeren en die doet nu heel andere dingen.
En die richt zich ook heel erg op duurzaamheid, volgens mij. Slimme meid.
Ja, dus...
Nou, good for her in dit geval. Ja, zeker. Ja.
En ik was aan het googlen en dan zie je ook dat heel veel mensen zich afvragen, wat is er eigenlijk met haar gebeurd?
Oh ja?
We hoeven ons geen enkele zorgen te maken.
Mooi.
Ze is, 25 of zo. En als ik zie wat ze doet, dan denk ik dat ze gewoon nu al een ton verdient. Dus die heeft nu al een heel mooi leven.
Geloof me, dat verdien je in Nederland niet met een film, hoor.
Zeker niet. Nee.
En de laatste?
Otje, die heette Anne Rad.
Ja.
Ook zo'n hoofd. Ik ga er meteen van lachen. Zo'n beetje, echt een boefje. Zou je ook tomboy een beetje mogen zeggen? Jawel,
als Otje zijnde zeker. Dat je een beetje afvraagt, is het een jongetje, meisje?
Precies, ja. En dat, fenomenaal gecast. En die is blijven acteren, maar heeft wel een beetje op een lager pitje gezet. Maar vorig jaar heeft ze nog een klein rolletje gehad in Flikken Maastricht. Dus af en toe zien we haar terug. En als je dan haar hoofd nu ziet, dan denk ik wel, dat is wel... Ze hebben niet stiekem ergens een verwisseling gedaan.
Je herkent ze wel gelijk. Mooi is dat. Een paar kindacteurs van vroeger die wel nog steeds acteren, hebben daar ook nog mooie voorbeelden van?
Tuurlijk. Ja, Matthijs van der Sande Bakhuizen van de Daltons kennen we natuurlijk nog. Janiek van der Velde, daar heb jij recent nog mee op de set gestaan.
Zeker, bij Allstars en Zonen.
Precies, die heeft ooit in de film van zijn vader In Oranje gezeten. En,
met Jan van der Velde.
Precies, en nu onder andere Roen Funk. Dus die daar komen we ook niet meer vanaf, ben ik bang. Danny de Munk, bekend voorbeeld.
Siske de Rat natuurlijk,
Daar
was ik echt verliefd op. Daar had ik ook posters van.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. En dan tot slot Horace Cohen, van wie ik dus nooit wist dat ooit een kindsterretje was.
Zeker weten.
Maar zeker weten wel, inderdaad. Maar
In Vlodder.
In Vlodder, ja. En nu
en daar
van
heb ik ook
alles.
Een leuk verhaal bij, want ik zou eigenlijk zijn tegenspeelster zijn destijds. Alleen, ik moest mijn haar helemaal kort knippen en dat wilde ik
in
niet.
Vlodder?
In Vlodder, ja.
Maar hoe oud was je toen?
Nou, wij schelen denk ik 2 jaar of zo. Dus,
dan was je 17?
Nee, ik ben jonger.
Oh, jonger.
Ja. Denk ik. Hij is denk ik al 50. Ja, al 51. 52 al. En ik moet nu in november 49 worden.
Oh jee.
Ja, en daar is Erik als je hem nodig hebt. Want er is weer interessant nieuws uit Hollywood. Namelijk Jada Pinkett en Will Smith. Die zouden al sinds 2016, dus 7 jaar, geen man en vrouw meer zijn. Ze zijn uit elkaar. En zij klapte vorige week zelf daarmee uit de school. Wat is dat toch met hun relatie, met Jada zelf, dat ze steeds bommetjes legt en dan weer terugtrekt?
Ik kan er niet zo goed tegen, moet ik zeggen. Ook omdat ik dan denk, vandaag is Erik er dan niet. Maar over 2 weken, als hij er wel weer is, dan heeft ze vast ook weer een of andere rare onthulling gedaan. Waar dan iedereen toch even over wil hebben.
En waarom irriteert het je eigenlijk? Want wat kan jou het schelen of ze wel of niet bij elkaar zijn?
Maar
toch?
Het is die combinatie. Dat ik en denk van, breng je dat allemaal in fase naar buiten? En dat ik me dan ook zit op te winden over het feit dat ik me erdoor laat irriteren. Maar kijk, laten we wel wezen, als actrice is hij al minstens diezelfde 7 jaar volkomen irrelevant. En zij gebruikt dan haar relatie om elke keer wel weer relevant te worden. Dus zonder Will Smith is ze niks. En
ja en nee. Want toen Will Smith de klap uitdeelde natuurlijk aan Chris Rock bij de Oscars.
Ja.
toen waren ze dus blijkbaar al geen setje meer als man en vrouw. Maar ze hadden een andere vorm, denk ik, daar aangegeven. Want ze waren daar nog wel met z'n tweeën. Toen had ze natuurlijk ook naar buiten kunnen brengen. Nou, wij zijn al helemaal niet meer bij elkaar, dus stel je niet zo aan.
Ja, maar ze hebben in die tijd allemaal dingen gedaan. Ze heeft in die periode uit de school geklapt over dat ze dat ze iets heeft gehad met de beste vriend van de zoon. En dat ze, dat ze een nieuwe vorm aan hun relatie. En allemaal van dat soort dingen. Dat je denkt van, joh, maar wat voor, waar, naar wat voor. En ze hebben nog gezoend op rode lopers. Nou, inderdaad, de klap die waarmee totaal overschaduwd is dat Will Smith voor die fenomenale film King Richard op diezelfde dag een Oscar kreeg, is iedereen vergeten, want iedereen heeft het alleen nog maar over die klap. Dat is allemaal totaal onnodig geweest als ze niet die poppenkast hadden gedaan. En omdat zij zo eager is om daar de hele tijd dingen over te zeggen, heb ik toch ook het gevoel dat het niet Will Smith is, maar zij die heeft bedacht van nou, we gaan dat op deze manier doen.
Dus zeg je nu eigenlijk dat Will Smith misschien die avond van de Oscars zo gefrustreerd was over het feit dat zij niet meer zijn vrouw was, dat hij daarom dacht, ik ga nog één soort van ridder in Knight in Shine doen. Ik geef hem nog een klap, ik kom voor haar op en wie weet wil ze me dan terug? Zeg je dat, Rob?
Nou ja, meer dat hij in een zodanige permanente mindfuck zat met een vrouw die allemaal gekke dingen onthult over een relatie die niet meer bestaat, dat je van gekkigheid niet meer weet hoe je dan als nepman moet gedragen en dat je dan mensen op hun bek gaat slaan.
Dat is het minder sympathieke verhaal. Ja, ik probeer het nog een beetje sympathiek, een beetje romantisch te brengen, maar nee het kan ook anders.
Maar ik heb medelijden met Will Smith.
Ja, dat snap ik wel in deze. Het is erg chaotisch. Ja. Ja, ook voor hem.
Dus ik ben blij dat nu gewoon duidelijk is dat ze niks meer hebben. Hoeft hij ook niet meer met haar te tongen op de rode loper. Lijkt me allemaal een stuk overzichtelijker.
Ja, dat lijkt nog even kort in Hollywood. Want de bioscoopfilm The Eras Tour van Taylor Swift, die trekt echt mega volle zalen. Op de eerste dag gingen de tickets als broodjes over de toonbank voor $37 miljoen in Amerika. En voor $100 miljoen wereldwijd. Dat zou misschien ook kunnen komen doordat je €23 voor een kaartje moet betalen. Zelfs, ik heb een Unlimited Gold Pass. Zelfs als je een Unlimited of Unlimited Gold Pass hebt.
Hè?
Ja, dus je hoeft niet het verschil bij te betalen. Want wat kost normaal een kaartje? €15?
Ja, zoiets.
Dus
ja.
Dat je dan €8 bij zou moeten betalen. Nee, zelfs als je zo'n pas hebt, betaal je gewoon de volle map.
Maar wacht even. Je betaalt dus sowieso al meer voor een concertregistratie dan voor een gewone bioscoopfilm.
Ja, dat is één.
Want een bioscoopfilm dat kost €250 miljoen om te maken. En Taylor Swift, met een miljoen aan productiekosten, staat die hele film erop.
Ja,
en daarom moet je
bijpassen. Wordt al gegeven.
Ja, precies. Ja. En dan komt zij hoogstpersoonlijk je cola inschenken.
Nee, je krijgt helemaal niks extra's. Je krijgt niet eens een colaatje.
Exclusieve beelden van haar en Travis Kelce.
Nee, die zien we in Boulevard. Nee,
je krijgt dan die €23 korting op een mok van Taylor Swift.
Nee, de merchandise is ook gewoon volle map. Waarom denk je dat ze €137 miljoen al binnen heeft geharkt?
Ik vond het al zo ongelooflijk veel.
Ja, ik vind het best wel schandalig naar al die meisjes die natuurlijk ook fan van haar zijn, dat ze die ook leegtrekt.
Maar wacht even, maar Taylor die was toch altijd van, ja, ik wil niet dat mijn concerten te duur worden, want iedereen moet erheen kunnen.
Ja, maar dat geldt dus blijkbaar niet voor de bioscoop.
Ik vind dat echt heel raar.
Is haar theorie dat ze denkt, al die meiden die zijn al naar mijn concertreeks geweest, dus die hoeven niet meer naar de bioscoop.
Ja, maar
fans gaan natuurlijk ook naar de bioscoop. Ja.
Ja, en alsnog de kaartjes, die houdt ze dan een beetje de prijzen in bedwang. Maar in Amerika betaal je echt heel snel gewoon meer dan $300 om überhaupt binnen te komen. Ja. En ja, er zijn gewoon een hoop mensen die dat niet kunnen. Dus dan is de prijs van een bioscoopkaartje, dat is dan voor weer een heel nieuwe doelgroep, zeg maar. En dan ga je alsnog weer
die
melken.
Die nog duurder maken, ja.
Nou.
Het is even een klein smetje. Maar
ik ben
denk
altijd
niet
wel
dat zij er heel erg van wakker ligt.
Nee, zij niet. Nee, precies. Nee. Maar ja, ik was altijd wel gecharmeerd van haar. Maar nee, dit, niet cool.
Nou, ik ben
niet
nog steeds cool, van Taylor. De gecharmeerd, maar misschien moet ze hier even naar kijken.
Ja, ja. Ja, of de manager die heeft bedacht dat dit zo moest, klap in zijn gezicht geven.
Dan in 30 minuten rouw met Ruud de Wild deelt Angela Groothuizen haar liefde voor haar kinderen, haar losse verkering, haar wilde dansjes in Berlijn en ook haar aanwezigheid op dating apps. Daar is ze ontzettend open over. Ze heeft er tijdens corona veel mensen mee leren kennen. Sommigen werden alleen vrienden, want zoals ze zelf zegt, het was niet altijd porno. En
vaak niet, vermoed ik dan, toch?
Nou, dat weet ik niet. Als ik heel eerlijk ben, ik ben de afgelopen 2 jaar Angela wel op verschillende lanceringen of feestjes tegengekomen. En dan begint ze altijd over de app en hoeveel seks ze heeft.
Oh.
Dus ik denk wel dat er een soort van wereld voor haar open is gegaan waarvan ze niet wist dat die bestond en dat heel graag wil delen. Dus ik denk toch wel dat het vaak op porno uit is gedraaid. Ja, ik denk serieus.
Ik ken dit eigenlijk alleen maar van vegetariërs en mensen die crossfit doen, die dan de hele tijd maar beginnen te vertellen van
vegetariërs en crossfit. Ja, crossfitters wel, inderdaad. Ja, dat die willen je heel graag meekrijgen in hun community.
Ja, dat is ook zo'n grapje geworden van hoe kom je erachter of iemand crossfit doet?
Nou,
je hoeft niet eens te vragen, ze beginnen er zelf wel over.
Ja, nou, dat is een beetje met Angela en dating apps en porno ook wel. Ja, nee,
ik vind het wel leuk voor haar.
Hartstikke
leuk. En ik vind het eigenlijk ook misschien, dat is, ik moet een beetje vooruit kijken. Er komt ook een moment dat ik 60 word. En ik vind het wel goed dat zij ook gewoon nu een bijdrage levert aan dat 60 plus niet betekent dat je in identieke windjacks op je e-bike rondjes over Tesla gaat fietsen.
En zeker voor vrouwen, want ik denk dat het voor mannen nog wel makkelijker is. Die worden karakteristieker en mooier en knapper. En hebben we natuurlijk allemaal een soort van vooroordeel over. En vrouwen die zijn een soort van afgeschreven, lijkt wel. Ik praat nu voor mezelf. Hè. Dat je daar een beetje bang voor bent. Dat wel een beetje wat de maatschappij je oplegt. Dat ze dat creëren. Ja. Na je 60ste, dan is het echt wel klaar. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. En blijkbaar springen de dating apps daar nu ook handig op in. Dat, alhoewel, moet eerlijk zeggen, Angela vertelde in 30 minuten rouw dat ze wel 10 jaar van haar leeftijd afhaalde.
Oh,
dus dan leek ze wel een stuk jonger. En als ze dan eenmaal appverkeer had met diegene, dan zei ze wel, schrik niet, ik heb een bekend gezicht en ik ben 10 jaar ouder. Maar dat maakte dan toch blijkbaar nog steeds niet uit.
Maar is het voor jou ook een soort van opluchting?
Ja, het is wel, ik vind het wel heel erg goed dat er gewoon normaal over wordt gedaan. Ja, zeker. Want het houdt niet op na je 60ste of na je 50ste. Nee, tuurlijk niet.
Je fluisterde net al dat je 49
bijna
bent.
Ja, ik word volgend jaar 50.
Haal jij ook 10 jaar van je leeftijd af op dating apps?
Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat het ook wel heel erg duidelijk is, als ik op een dating app zou zitten als mezelf, dan weet iedereen toch hoe oud ik ben.
Ja, maar dat dacht ik dus bij Angela Groothuizen ook.
Ja, maar ze deed volgens mij ook niet een foto van zichzelf. Want dan zei ze, ik heb een bekende kop in de WhatsApp. Dus ik denk dat ze dan misschien een silhouet of zo. Ik weet niet wat ze van zichzelf liet zien. Maar nee, dat zou ik niet doen. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen, ik zit ook niet op dating apps.
Oh,
nee. Ik denk dan, ik word daar een beetje ongemakkelijk van. Ik ben toch wel van de oude stempel. Van het elkaar tegenkomen en in de ogen kijken en denken, wow.
Ja, en bij Sylvie werkt het dus blijkbaar zelfs nog via een
een kwak mayonaise.
Kwak mayonaise, ja.
Maar heb je dat, je was bij Boulevard van de week.
Ja.
Toen we dat awkward moment lieten zien dat de Duitse pers aan haar vroeg hoe het met haar nieuwe liefde ging. Wat ze natuurlijk zelf naar buiten heeft gebracht. Hè. We zagen beelden dat ze innig gearmd bij een concert stonden. Ze had zelf op haar Instagram gepost dat ze met de boot naar een heel mooi jacht toe ging. En toen hadden mensen natuurlijk uitgezocht van wie dat jacht is. En dat was van hem. Dus ze geeft allemaal hints. En als ze dan vragen hoe is het in de liefde? Zagen we zo'n glamour lach opkomen. En toen krekels.
Ja.
Helemaal niks.
En toen de manager op de achtergrond. En dan gewoon helemaal niks meer zeggen.
Ja. Plaatsvervangende schaamte. Ja. Maar zeg dan gewoon, goed. Ja, ja klaar.
Ja, ik snap dan ook niet wat zij voor ogen heeft. Want ik bedoel, ze hoeft het allemaal niet te delen. Maar deelt dan überhaupt niet. En als je denkt, ik wil zelf controle hebben over dit soort dingen. Ik wil wel gewoon zo'n filmpje van dat jacht op Instagram plaatsen. Maar ik wil het er niet over hebben. Ga dan niet naar plekken waar je weet dat mensen vragen gaan stellen.
Precies dat. Er zijn natuurlijk altijd wel verschillende verschillende wegen.
Ja, ja,
absoluut. Ja. Maar ja, dat moet ze natuurlijk helemaal zelf weten. Maar het wordt zo'n awkward moment. Dat ja. iedereen een beetje dat gevoel had. Nou, het is weer tijd voor de verrassingsbeller. Benieuwd of ze niet in gesprek zijn, geen voicemail of gelijk hun eigen naam zeggen.
Ja, in gesprek mag nog, want dat horen we niet. Maar voicemail
nee,
of
maar
de naam
zou wel
dan,
lullig zijn voor ons.
Hallo?
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 Met wie spreken we?
Ja, dat mag ik niet zeggen natuurlijk.
Heel goed, heel goed. Gelijk punt voor
gewonnen.
Jou.
Ja.
Maar in welke hoek moeten we denken? Hoe zag jouw ochtend eruit vandaag?
Ik heb kinderen naar school gebracht en een hele grote zwarte koffie gedronken.
Wie heeft die naar school gebracht?
Kinderen.
De kinderen.
Waren het je eigen kinderen of waren het kinderen die je nog nooit gezien had?
Nee, mijn eigen kinderen.
Oh, gelukkig.
En een grote zwarte koffie. Ben je van het koffiedrinken?
Ja, van tijd tot tijd wel. Het is een beetje een haat-liefde verhouding.
Maar heeft het met je werk te maken en koffie of dat niet?
Nee.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Wat doe je voor werk?
Ja, wat zou ik zeggen? Ik ben werkzaam in de entertainmentbranche op een brede manier.
Als we jouw echte naam en jouw nickname noemen, welke herkennen mensen sneller?
Oeh, ja, dat hangt er vanaf. Wie luistert er naar de podcast?
Ja, heel veel fans van de jeugd van tegenwoordig.
Ah, oké. Okay. Ja, dan zou ik voor mijn artiestennaam gaan.
Pepijn Lanen!
Ja.
Oh, die ken je natuurlijk uit de Verraders, Rom.
Ja, ja.
Jullie zitten samen in de Verraders.
Ja.
Oh, en jij doet het hartstikke goed, Pepijn. Want jij wil natuurlijk niet een verrader worden.
Nee, zeker niet. Nee, no snitch.
Nee, no snitch inderdaad. Maar volgens mij ook omdat je het gewoon niet aan zou kunnen. Je werd er een beetje zenuwachtig van.
Ja, ik werd sowieso heel zenuwachtig van het hele programma.
Ja, dat was ook wel duidelijk.
En ook van Rob?
Nee, ik kon het heel goed vinden met Rob.
Nou, dat is ook uniek.
Ja, ja, de enige.
Een van de weinigen.
De enige uit het hele spel, ja. Nee, dat viel wel mee.
Nee, jij doet het ook goed hoor, Rob.
Dankjewel.
Ja, ja, ik kijk er echt heel graag naar.
Ja, en ik heb het heel leuk gehad met Pepijn.
Vertel.
Wij zijn allebei wel van dat we eerst mensen een beetje moeten leren kennen voordat we echt een klik met ze kunnen hebben. Dus ik denk dat wij op, wat was het, Pepijn, dat we na 3 dagen een keer een beetje begonnen te kletsen. Maar daarna zijn we nooit meer. Ja, precies. Lekker samen aan de whisky en... Nou ja, toen was het ijs gebroken.
Het grappige is, Pepijn, wij zien jou inderdaad altijd bij de jeugd van tegenwoordig. En je hebt natuurlijk je eigen podcast die het hartstikke goed doet. Maar
ja, klopt.
Ik had jou nooit
vader,
verwacht.
Vader, luisteren we allemaal.
Ja, vader, inderdaad. Ik had nooit verwacht dat jij een type was voor programma's als De Verraders. Dat je daar
nee,
mee zou
niet.
Doen. Nee, waarom dacht je toch, ik ga er gewoon voor?
Ja, omdat ze hadden het al een keer gevraagd, maar toen kon ik niet. En toen vroegen ze het nog een keer. Toen had ik het idee... toen voelde het al een beetje alsof ik nu dan wel ja zou moeten zeggen. En toen dacht ik ook van ja... misschien is het juist iets wat ik wel een keer moet proberen.
En hoe voelde het? Was je blij, out of your comfort zone?
Nee, natuurlijk niet. Maar het was wel een leuke ervaring.
Maar het houdt daar niet op, hè? Want je gaat nu ook meedoen aan Maestro, zag ik.
Ja, dat klopt helemaal.
Maar dat ligt natuurlijk wel meer in jouw lijn qua muziek maken.
Nou, dit is ook wel iets heel anders dan wat ik normaal doe, hoor. Maar het is wel meer comfortzone als in niet helemaal gek gemaakt worden op psychologisch niveau in een villa ergens in het platteland.
Ja, dat was wel. Alle kandidaten gingen natuurlijk verschillend om met de druk van het programma. Maar bij Pepijn kon je wel echt zien dat er een ventieltje open werd gezet met zijn energie. En dat het allemaal zo hoep naar buiten stroomde. Niet dat er behalve dan De Verraders iemand was die zo kapot was al na 3 dagen. En het had niks te maken met verder nachtrust. En gewoon omdat het spel zo ontzettend veel van... van hem eiste. Toch zeg
meer...
je nou goed zo, toch, Pepijn?
Ja, ja dat klopt wel.
Zwaarder
heel veel spanning.
Dan die 3 kinderen of 4? Hoeveel heb je er inmiddels?
Ik heb 4.
Ja, je vond dit zwaarder dan de 4 kinderen?
Je bent gewoon de hele tijd aan het in dat spel. En je gaat slapen en dan word je weer wakker en dan is het ook nog steeds bezig. Het ik weet niet, ik heb dat als heel intens ervaren.
Nou, dat konden we er wel een beetje van afzien, maar ik hoop toch dat je ook wel hebt genoten. En dat je nu aan het genieten bent met Maestro. We gaan weer van je genieten in dat programma straks.
Ja, en ik ben echt wel heel benieuwd. Want we hebben bijvoorbeeld ook met zorg gezien dat juist mensen uit andere muziekstijlen heel verfrissend zijn in Maestro. En ja, je moet wel een beetje muzikaal gevoel hebben. En nou, dat heeft Pepijn natuurlijk. Dus volgens mij, Pepijn, ga je het gewoon mega goed doen.
We gaan het allemaal meemaken vanaf 3 december. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel. Ik vind het best wel. Het is best wel pittig nog. Het is niet, niet iets waar je. Het is gewoon heel moeilijk.
Het is ook heel moeilijk. Ja.
Ja, precies. Ja. Dus, het is heel leuk om aan mee te mogen doen ook. Dus gaan allemaal kijken.
Gaan we zeker doen.
Nadat je vader de podcast geluisterd hebt natuurlijk.
Ja, precies. Die eerst. Alles op zijn tijd.
We gaan alles op een rijtje zetten en nog een keer benoemen wat je aan het doen bent. Dankjewel, Pepijn, voor je tijd.
Yes.
Fijne dag.
Oké, iets anders dan. Hoewel de paleisdeuren voor normale mensen gesloten blijven, genieten we maar wat graag van royal drama op televisie. The Crown is nu al jaren een mega succes. En ook in Nederland wordt er hard gewerkt aan een prachtige serie, namelijk genaamd Maxima. En aangezien ze in de Verenigde Staten geen koningshuis hebben, wordt daar een andere familie uitgelicht, namelijk...
De Kennedys.
De Kennedys, wat voor
stiekem,
Netflix.
Wat stiekem natuurlijk inderdaad de royals van Amerika zijn.
Absoluut. We gaan eerst beginnen met The Crown.
Ja, daar zijn nu ook nieuwe beelden van gekomen. Want er komt een belangrijk seizoen aan, namelijk het seizoen waarin Diana overlijdt.
Ja.
En ja, we weten dus nu al van ja, dat gaat gewoon het seizoen met de meeste impact worden. Want ja, dat gaat gewoon indruk maken. Wat ik wel opvallend vond, ze hebben ervoor gekozen om Diana na haar dood als geest voort te laten bestaan.
Oh, hoe weet je dat?
Dat hebben ze al geteased.
Echt?
Ja. En dat vind ik gek. Want dat vind ik helemaal niet passen bij de rest van de serie. En figuurlijk gezien is Diana natuurlijk ook een soort spook dat er overheen blijft hangen.
Maar omdat misschien wilden ze dat op die manier uitbeelden.
Ja, en maar
het voelt een beetje dan dat naar een andere... het is natuurlijk wel een fictieve serie, maar wel gebaseerd op het echte leven.
Ja.
En nu voelt het een beetje als een science fiction
nou,
horror.
Dat,
ja.
Dat, ja. En ik bedoel volgens mij uit hoe zeker Harry omgaat met wat zijn moeder hem heeft meegegeven. Wat hij denkt dat zijn moeder hem heeft meegegeven. In dat opzicht hangt er gewoon al de geest van zijn moeder boven de serie. Dus ik vraag me misschien, kijk, het zijn zulke fenomenale makers. Ze zullen het wel getest hebben. En ongetwijfeld gaan we zo meteen zeggen, oh nee, oké, we snappen helemaal waarom ze het zo hebben gedaan. Maar ik vind het wel een opmerkelijke keuze en ik had het zelf niet gedaan.
Snap ik. Ik vind Lady Di wel heel goed gecast.
Ja, ja.
Dat ziet zij er fantastisch uit. Ja. En wat lijkt het, ja. Dan Netflix dus. We hadden het net al eventjes over de Royals van Amerika. De John F. Kennedys. Daar komt een serie van. Amerikaanse versie van The Crown eigenlijk.
Ja.
Kunnen we wel zeggen. Wat gaan we daarin zien?
Ja, het wordt een beetje een dwarsdoorsnede van die periode natuurlijk. Jaren 50, jaren 60, misschien jaren 70 nog. Ja, en ze hebben een team. Dat is niet meer normaal.
Ja, want Eric Roth is dus de schrijver van deze Netflix-serie over de JFK'tjes, zeg maar. En die heeft ook onder andere voor het kamp geschreven. A Star is Born en The Curious Case of Benjamin Button.
Maar wacht even, Star is Born de eerste of de tweede?
Ik denk de derde zelfs.
Oh ja, dat
want
is waar ook. Ja, precies. Ja. Ja, ja.
De laatste met Lady Gaga en... Ja. Bradley Cooper.
Bradley Cooper, ja. Wat stiekem de beste was. Dus,
ja, zeker weten. Ja, vond ik ook. Ja, maar dus hij kan schrijven.
Ja, ja dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En ja, ik ben hier reuze benieuwd naar. En het is ook weer op basis van een boek. Een heel lijvige biografie. En ik zag nu dat het pas deel 1 is van een tweedelige biografie. Dus over John F. Kennedy, maar ook zijn bredere familie. Dat willen we toch gewoon allemaal zien.
Nou, er zit zoveel drama in die familie. En zoveel leed ook. Ja. Want de een na de andere verongelukte of werd vermoord. Of, er zit overal haakjes. Dus ik denk dat het wel langer doorgaat inderdaad dan de jaren 60, waarin natuurlijk JFK werd vermoord. Want daarna ging ook nog zijn broer met een ski-ongeluk. Dus ik denk wel dat ze het heel breed kunnen gaan trekken, ja.
Ja, dus Eric Roth die is dus goed in dwarsdoorsnedes van een tijd. Want dat heeft hij met Forrest Gump ook gedaan.
Oh, ja, ja.
Dus het wordt ook een mooie trip down memory lane. Wat natuurlijk The Crown ook wel was.
Ja. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik pas bij The Crown ben ingestapt toen bij het vorige seizoen Lady Di erbij kwam.
Oh ja, ja.
Omdat ik dat toch zelf heb meegemaakt, vind ik het leuk. Daarvoor had ik toch minder mee.
Ja, ja,
gek is dat, hè?
Ja, ja, dat is wel. Die vorige seizoen zijn iets meer voor misschien de geschiedenisnerds.
Ja,
die ook nog zich vaag herinneren dat er ooit een man in de slaapkamer van Elizabeth stond en dat soort gekkigheid.
Dat soort gekkigheid.
Ja, ja.
Nou, en ook wel leuk om te vertellen dat de producenten van House of Cards zitten ook weer achter deze serie.
Ja. Ja, nou, dat kan toch alleen maar fantastisch
mooi
worden.
Mooi succes,
ja.
Dat weet ik zeker.
En wat ook een succes wordt,
nou,
Maxima.
Weet ik ook 100% zeker. Wat ziet dat er mooi uit.
Ik had er vanaf het begin enorm veel zin in. En RTL heeft er enorm op ingezet. Dit wordt de duurste Nederlandse productie ooit.
Wordt ook overal gefilmd, hè? Buenos Aires, Nederland, Engeland. Overal gaan ze naartoe.
Ja, en geld ergens aan uitgeven, dat is niet per se een garantie voor succes. Weet John de Mol nadat hij zijn halve vermogen in SBS6 heeft gestoken natuurlijk. Maar hier wordt met zoveel geduld en zorgvuldigheid gebouwd. Ze hadden heel makkelijk, bij wijze van spreken, Elise Schaap Maxima kunnen laten spelen. Maar nee, ze zijn in Argentinië gaan casten, hebben een dame die zo betoverend mooi is daar gevonden. En als je haar nu naast Martijn Lakenmeijer als Willem-Alexander ziet, het klopt gewoon. En nou, ze zijn nu langzaamaan de ene na de andere aan het, de acteur dus aan het onthullen. Ja, bij al die acteurs denk ik, ja, geniaal gevonden. Langzaam komen nu ook de eerste beelden. We hebben al wat bewegend beeld gezien, wat stilstaand beeld. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Bij ons, omdat het onze Maxima is. Bij de Argentijnen, omdat het hun Maxima is. Maar ook bij de niet-monarchistische landen in de wereld. Omdat zo'n monarchie toch voor iets mysterieus en onbereikbaars heeft.
Sprookjesachtig.
Ja, dus dit, het is nu al verkocht. Eén keer aan
Duitsland.
Aan Duitsland, ja. En ja, dit zal de hele wereld overgaan. Het zou mij niks verbazen als het niet alleen dus de duurste Nederlandse productie wordt, maar ook de Nederlandse productie met het grootste internationaal succes.
Dat dus op Videoland vanaf mei 2024 volgens mij uit mijn hoofd te zien. Dan het nieuwe seizoen van The Crown is vanaf 16 november te zien bij Netflix.
Dat is lekker snel.
Dat is lekker snel. En JFK
weten we nog niet.
Nee, hè?
Die zullen wel met hetzelfde geduld een cast gaan samenstellen. En ja, wij willen allemaal weten nu, wie gaat dan JFK spelen?
Maar daar gaan wij helemaal in duiken. En daar houden we je van op de hoogte.
Ja. En mensen horen het als eerste bij ons. Beloven bij deze.
Ja, dan is nu weer tijd voor onze vaste rubriek, Rob. Take it away, want de mediawereld ontrafelt is voor jou.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, en deze week bracht personage Monica Klein in GTST dat zij zou gaan verhuizen. En op zich, dat gebeurt natuurlijk vaker. Maar zij verhuist naar Israël in verband met de nieuwe baan van haar man. Ja, en daar werd natuurlijk niet verwezen naar de situatie die daar nu gaande is. Want het is al maanden geleden opgenomen. Maar ja, voor kijkers was het wel... Die vielen er een beetje op. Over,
nou,
omdat
gevoelig,
het
ja.
zeer gevoelig is. En Britta uit Amsterdam stelde ons de volgende vraag. Hoe gaan schrijvers van series eigenlijk om met de verhaallijnen die overeenkomen met de actualiteiten en die dan niet matchen? Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Een
hele goede vraag. Hij komt gewoon van onze Britta, onze eigen stagiaire.
Oh, was het onze stagiaire?
Ja, maar dat geeft helemaal niet, want ik wil ook heel graag antwoord op de vraag.
Maar eigenlijk, ja, maar als het onze stagiaire is, dan vind ik, dan moeten we het ook echt goed doen. Dan moeten we gewoon kijken of we iemand kunnen bellen.
Maar nou doe je net alsof we onze luisteraar nooit serieus nemen. Dat is niet waar. We doen het altijd goed. Alleen dit keer hebben we het voor elkaar gekregen om daadwerkelijk de schrijvers te kunnen spreken.
Nu verklap je dat we dat al geregeld hadden.
Ja, natuurlijk.
We mogen het toch wel als een klein verrassingje voor de kijker, voor de luisteraar.
En dan?
Nou, dat we gewoon bellen. En dan horen ze dat
we hebben
dat
al verrassingsbellen gehad, Rob.
Oh, dat is ook zo, ja.
Nou, we gaan gewoon met Suzanne bellen.
Ja, een niet-verrassingsbeller. Suzanne Stam. En zij is hoofdschrijver van GTST. Dus die zal toch inderdaad vorig weekend wel even gedacht hebben... oh jee, wat gaan we doen? Ik ben heel benieuwd.
Hi Bridget.
Hi Suzanne.
Jullie spreken met Suzanne, hi.
En jij bent Suzanne Stam, hoofdschrijver van GTST.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat jij van de week ook even op de bank zat en dacht... dat is niet zo fijn dat net nu een van onze personages naar Israël gaat verhuizen. Terwijl de situatie in Israël op dit moment natuurlijk heel schijnend is. Wat denk jij dan?
Nou, allereerst natuurlijk over de hele situatie daar verschrikkelijk. Ik denk dat de hele wereld dat denkt. En daarna ga je inderdaad denken, oeps. Wij hebben een half jaar geleden dit geschreven. Ja. En het is een hele vervelende en bizarre samenloop van omstandigheden. Die helaas bijna niet te vermijden is als je een serie maakt met zoveel afleveringen per jaar.
Nee, en er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. Maar het komt natuurlijk wel vaker voor. Je weet op dat moment natuurlijk al, zodra er... eigenlijk het in de Gazastrook en Israël en Palestina tegen elkaar beginnen met bommen werpen en alles. Dan weet je al, dat komt binnenkort in de serie. Kan je dan niet al een soort van actie ondernemen?
Dat had gekund. Daar hebben we het uiteraard ook over gehad. We hebben eerder in het verleden, dat weten jullie ook wel, ingegrepen. Ja. Dit is alleen een hele korte verhaallijn. Het is echt maar een paar afleveringen. Het was heel lastig om het eruit te halen. En het gaat natuurlijk niet over Israël. Het is een verhaal wat gaat over een moeder die haar kind heel lang niet heeft gezien. Dan opeens het kind opeist. En op het moment... dat daar een omgangsregeling over is afgesproken, besluit om te vertrekken. We maken de serie natuurlijk al 33 jaar. En het is een komen en gaan van personages. Dus een heleboel mensen vertrekken naar Bonaire of Aruba of Curaçao of Amerika. En nu is het Israël. En Israël speelt verder geen rol in het verhaal van belang.
Nee.
Dus eigenlijk op die basis hebben wij besloten om niet heel erg te gaan ingrijpen.
Hebben jullie het er wel over gehad van kunnen we misschien wel in het draaien er iets rekening mee houden? Dat je bij wijze van spreken haar en laat vertellen dat ze naar Israël gaat en dat ze naar Colombia gaat, om het wat te noemen. Dat je als het gebeurt nog beelden hebt die je kunt verwisselen.
Dat kan ook bijna niet. Wat ik zeg, we hebben het een half jaar geleden opgenomen. Op dat moment was de situatie natuurlijk heel anders.
Uiteraard.
En
ja.
We kunnen bij deze serie, het is heel lastig om rekening te houden met de realiteit. Je wordt gewoon ingehaald. Goede Tijd is een serie waarin we... inspiratie halen uit wat er in de wereld gebeurt, wat er speelt, onder onze kijkers ook. Ja. Dat is zeker de kracht. Ja. Maar het is fictie. Het is een verzonnen serie. Als we bij alles dubbele dingen moeten gaan opnemen, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal.
Dat is niet te doen, maar je zou wel kunnen beslissen om een balkje onder in beeld te doen. Dit is eerder opgenomen dan dat er nog uitbrak.
Ja, dat is en dat is niet gebeurd. Dat hebben we natuurlijk wel gedaan. We hebben in het verleden trigger warnings. En dat gaat dan in overleg met RTL.
Ja.
En dat hebben we nu niet gedaan, omdat het is niet... het is zo'n klein onderdeel van het verhaal en we wilden graag het verhaal intact laten.
Ja, dat is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Hoe moeilijk is dat om zo'n beslissing te nemen? Want jullie maken natuurlijk dit programma met heel veel mensen. Met schrijvers, maar ook met acteurs.
Ja.
Hebben die ook nog een input hierin?
Acteurs?
Mm-hmm.
We hebben natuurlijk... Nou, we hebben elke nou, drie keer per jaar of zo bespreken we met de acteurs als we weer nieuwe verhalen hebben verzonnen voor ze, voor hun personages, bespreken we hun verhaallijn. En natuurlijk hebben we het dan ook over hun personage. Zij kennen natuurlijk hun eigen personage het allerbest. En natuurlijk krijg je dan van, ja, maar die zou dat nooit zeggen. Of Ludo zou dat nooit pikken. Dus natuurlijk is er overleg met acteurs, maar de verhaallijnen worden wel echt verzonnen door het schrijversteam. Ja,
ja. En hoeveel schrijvers zitten daarop?
Nou, we zijn momenteel 15, drie verschillende teams. Ja.
Nou, Suzanne Stam, ontzettend fijn dat je eventjes het wilde ophelderen en bij ons aanwezig wilde zijn. En,
ja, natuurlijk.
Succes met goede tijden, slechte tijden.
Ja, we gaan weer lekker verder met de zomerkliff van volgend jaar.
Oh, spannend.
Dan heb ik nog wel één laatste vraagje. Jullie werken natuurlijk ver vooruit. Zijn er alweer dingen gebeurd in de echte wereld waardoor jullie nu dingen aan het aanpassen zijn?
Nee.
Oh, dat scheelt.
Nee.
Dat maakt wel iets makkelijker.
Ja, zeker. En wat er vandaag speelt, dat is misschien, wij schrijven nu voor april uitzending. Ja. Dat is in april misschien alweer achterhaald.
Nou, laten we het
dat hoop ik ook. Ja. Maar op dit moment speelt er niet iets waarvan wij denken van oei, daar moeten we wat mee.
Nou. Nogmaals dank. Laten we het hopen dat het zo blijft, inderdaad.
Dat hoop ik ook, ja.
En succes met de serie.
Dank jullie wel. Succes met de podcast.
Nou, ik vond het een hartstikke leuke vraag. Jij?
Ja, dat vond ik ook. En blij dat Suzanne het zelf wilde en kon uitleggen.
Nou, heb jij nou ook een vraag, een prangende vraag? Dan kan je mailen naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook kun je nu op Spotify je vragen doorgeven via onze page. En dan gaan wij direct aan de slag om te kunnen ontrafelen. En dus altijd heel erg grondig. Of je nou stagiair bent of dat je zelf gewoon hier je vraag achterlaat.
Goed dat je het erbij zegt.
Heel
zeker.
Goed. Ja. Dit was hem alweer. Kan je het geloven?
Bijna niet.
Het vliegt steeds zo voorbij, joh. Ik vond het weer een hartstikke leuke aflevering zo met z'n tweeën.
Ja.
Ik zal het altijd even afwachten als Erik er niet bij
is.
Maar het is weer gelukt.
Ook leuk als Erik erbij is.
Vind ik ook hartstikke leuk. En ik vond het fijn dat we twee bellers hadden. Volgende week dan ben jij er gewoon weer met Luc.
Met Luc, zo is het.
En die week erop zijn we er weer met z'n drieën. Want dan is Erik terug van vakantie. Die was er ook echt aan toe. Oh, en er gebeurt weer van alles met Britney Spears en is hij op vakantie. Het is toch ook eigenlijk vreselijk. Die man kan ook nooit op vakantie.
Nee, maar Britney Spears is wel een reden waarom Erik af en toe met vakantie moet, denk ik dan.
Ja, dat denk ik ook. Zou ze ook moeten doen. Dat zeg je eigenlijk, ja. Voor de luisteraars die denken, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe dit zit. De ene week krijg ik Luc en Rob en de andere week Rob, Erik en ik. Nou, dat klopt.
Dat is
want
het
we
gewoon,
doen het eigenlijk om en om de week. En soms moet er één op vakantie en dan valt er eventjes eentje af.
Maar dus je denkt, het is heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel overzichtelijk.
Hartstikke makkelijk. Dit was hem hoor, de podcast van deze week. Vergeet vooral niet te abonneren en bedankt voor het luisteren. Graag, nou niet voor mij dan, maar wel voor de anderen. Ja,
tot volgende week.